Morgen, allemaal, ik mag jullie groeten in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, wiens dienaar wij zijn. Ik zou Salomo zeggen, ik wil vanmorgen met jullie gaan naar 2 Kronieken 6. 2 Kronieken 6. En daar wil ik in eerste instantie lezen met jullie vanaf vers 12 tot 22. En vanaf vers 22 gaan we het een klein beetje in stukjes hakken. Maar eigenlijk het gebed van Salomo, daar bestaan eigenlijk uit 7 delen. En daar gaan we dan apart even naar kijken. Maar laten we eerst lezen vanaf vers 12. Dit gaat hier over de inwijding van de tempel. De tempel die Salomo mocht bouwen voor de Heere. He, zijn vader die wilde dat bouwen, een huis voor God in die tijd. En David die mocht het niet doen, omdat er te veel bloed aan zijn handen kleefde. Maar David heeft wel alle materialen al verzameld. En Salomo mocht dat huis bouwen, althans natuurlijk onder zijn leiding. En dan wordt die tempel ingewijd. En dan gaat Salomo bidden. En dan zien we in vers 12, er komt eerst een soort inleiding en daarna gaat hij echt bidden, hoewel hij dat eerste stukje ook al een stuk inleiding uitgesproken heeft. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan, tegenover heel de gemeente van Israël, en dan spreidde zijn handen uit. Salomo had namelijk een koperen podium gemaakt en hij had het in het midden van de voorhof neergezet. Zijn lengte was 5 el en zijn breedte 5 el en zijn hoogte 3 el. Dus hij had een soort hoogte gemaakt, zodat hij gezien zou kunnen worden door het volk. Dat was hier van koper. We zien bijvoorbeeld bij Ezra dat er een houten verhoging was gemaakt. Je zou kunnen zeggen een soort sprekersstoel, zodat hij gezien kon worden. En hij ging daarop staan en knielde op zijn knieën neer tegenover heel de gemeente van Israël. En hij spreidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zei, Heere God van Israël, er is geen God zoals u in de hemel of op de aarde, die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart handelen voor uw aangezicht. Dus opmerkelijk ook als we het gebed van Nehemia zien, en ook van Daniel, dat al deze mannen van God altijd diezelfde woorden eigenlijk gebruiken over de God van Israël, die trouw is aan zijn verbond en zijn goedertierenheid. Vers 15, die zich tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken. Want met uw mond sprak u, en dat hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. Dus hij geeft ook de eer aan de Heere. En nu, Heere God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt, dat zal voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten, tenminste wanneer uw zonen op hun weg letten door in mijn weg te wandelen zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, Heere God van Israël, laat ook uw woord dat u tot uw dienaar, tot David sprak, bewaarheid worden. Maar zou God werkelijk bij de mensen op de aarde wonen, zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heere mijn God, door te luisteren en naar het gebed dat uw dienaar voor uw aangezicht bidt. Laat hem uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats, waarvan u hebt gezegd dat u daar uw naam zou vestigen, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u luister vanuit uw woonplaats uit de hemel, ja luister en vergeef. En dan krijgen we het eerste gebed in de versen 22 en 23, wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt, en deze hem een eed oplegt, zodat hij een vervloeking over zichzelf afroept, en deze eed voor uw altaar in het huis komt, luistert u dan naar de hemel, grijp in en spreek recht over uw dienaren, door de schuldige zijn weg te vergelden en zijn weg op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, door de rechtvaardige rechtvaardig te verklaren en hem overeenkomstig zijn gerechtigheid te vergelden. Dat is eigenlijk het eerste gebed wat hier plaatsvindt. Dat kan ook in ons midden soms zijn, in de gemeente, en dat iemand beschuldigd wordt en dat het eigenlijk niet duidelijk is, er is geen bewijs van. En wat doe je dan? Ja, dan moet je terug naar de Heer, dat de Heer het zal openbaren. En hier wordt van degene gevraagd, die zegt dat hij onschuldig is, dat hij dat met een eed bevestigt. Nou, in het Nieuwe Testament mogen we niet meer verweren. Onder andere lezen we dat in Jacobus 5, vers 12. En waar de Heer Jezus ons ook geleerd heeft, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Maar als het als het ware boven ons vermogen uitgaat, ook in de gemeente, boven ons, datgene wat ons geopenbaard is, datgene wat we weten, datgene wat wij kennen, dan moeten we dat als het ware teruggeven aan de Heer en zeggen, Heer, spreekt u maar recht, want wij weten dat niet. Zo kan de Heer ook natuurlijk ook de tucht toepassen in de gemeente. We mogen dat soms ook zelf doen, denk ook maar aan Matthäus 18, waar de Heer Jezus met ons erover gesproken heeft. Maar dat wordt hier bedoeld. Vers 24 en 25, dat is eigenlijk het tweede gebed van Salomo. En wat mij opviel, ook in het eerste stukje, dat is het besef van Salomo dat hij spreekt tegenover een heilig God. En hoewel hij koning is, een koning zit natuurlijk normaal op de troon, en dat was allemaal pracht en praal vroeger, maar hij buigt zijn knieën voor de Heer, zit op een koperen altaar, en hij zegt, Heer, ik ben uw dienaar. En voor ons is dat ook, als het ware, een hulpmiddel, dat wij ons ook niet verheffen, ook niet in de gemeente, ook niet verheffen boven andere broeders en zusters, maar wij zijn de dienaar van de Heer, maar ook de dienaar van elkaar. En of wij nou prediken of luisteren, wij zijn dienaars van de Heer, we zijn ook dienaars van elkaar. Wij zijn broeders en zusters in de Heer, en dan zijn we ook dienaren van de Heer. Hij heeft ons zelfs het ambt der verzoening toevertrouwd. Zegt 2 Korinther 5, ik geloof vers 21. En geweldig mooi dat we de Heer mogen dienen. En Salomo die spreekt hier natuurlijk rechtstreeks over het volk Israël. En wij leven natuurlijk in de tijd van de gemeente, maar ook dat volk Israël, dat weten we allemaal, daar gaat de Heer straks nog mee verder. Maar ook over het volk Israël is veel verwarring in deze tijd. Sommigen die praten alles recht, ook als het krom is. Maar ik denk dat als wij van Israël houden, en van Gods woord houden, maar ook als wij van Israël houden, van de mensen daar en van dat volk, dan staat hier voor ons denk ik een heleboel wat ons kan helpen om daar licht op te geven. Want wij hebben het in dit pastoraat heel vaak meegemaakt en altijd moeten herhalen, er is geen verlossing zonder bekering. En dat geldt eigenlijk ook voor ons en dat geldt ook voor het volk Israël. Wat terug moet keren naar de Heer en daar mogen we zeker voor bidden. Vers 24, wanneer uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat ze tegen u gezondigd hebben, en zij zich bekeren, uw naam belijden, en voor uw aangezicht in dit huis zullen bidden en smeken, luistert u dan uit de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël, en breng hen terug naar het land dat u hun en uw vaderen gegeven hebt. We zien in dat gebed van Salomo, er komt heel vaak het woord zonde voor. Eigenlijk wel vijf van die zeven gedeeltes. En dat gaat heel vaak over vergeving. En we kennen denk ik allemaal wel die teksten, 2 Kronieken 7 vers 14, die wij heel graag aanhalen. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt. Ze mijn aangezicht zoeken, zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Dat is wat God zegt tegen Salomo. Nou loop ik een beetje vooruit, als hij komt, de Heer is dan voor de tweede keer verschenen aan Salomo, heel persoonlijk, om hem te vertellen dat hij zijn gebed heeft verhoord. En dan geeft hij ook die belofte, natuurlijk ook met die voorwaarden. Zoals dat eigenlijk altijd is. Elke belofte heeft een voorwaarde. En het is voor ons goed om de belofte te kennen. Alle beloften in Christus Jezus zijn ja en amen. maar het is ook goed om de voorwaarden te kennen waardoor de Heere kan verhoren. Dus als het volk Israël door de vijand verslagen wordt, dan is dat eigenlijk een teken dat ze niet in de wil van de Heer zijn. Dan is de bescherming als het ware weg. En het volk Israël werd vroeger natuurlijk als het ware ommuurd door de wet. En als die wet overtreden werd, dan was ook de bescherming weg. Maar dat kan ook bij ons zijn dat we strijd hebben in de gemeente, strijd in ons gezin, strijd in ons persoonlijk leven. En dat kan altijd, want we hebben een vijand. En die vijand die wacht niet altijd tot wij de deur zetten, die tikt soms ook een ruitje in. Maar het is voor ons een heenwijzing, een wake-up call om wakker te worden als de vijand probeert ons te verslaan. En wij horen als kinderen van God in deze tijd te delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus. En wij zingen dat wel heel mooi, meer dan overwinnaar, maar zijn we dat ook, lieve broeders en zussen, in de praktijk van ons dagelijks leven? Vergeet niet dat als Lucas de Handelingenbrief gaat schrijven, dan zegt hij, wat doet hij dan? Dan zegt hij over wat Jezus is begonnen te doen en te leren. Niet eens te leren en te doen, maar Jezus heeft het eerst gedaan. Het is voorgedaan. Hij deed het voor ons, maar hij was ook een voorbeeld voor ons. Zo horen wij ook te leven. Ook voor elkaar. Dat wij een voorbeeld zijn van een kind van God. En dan worden we niet verslagen. Kijk, want wanneer Israël door de vijand wordt verslagen, dan zegt Salomo die direct achteraan, omdat ze tegen u hebben gezondigd. En nou wil ik niet een oud-testamentische preek houden, er was natuurlijk wel verschil tussen toen en nu, we leven nu onder het nieuwe verbond, maar de wet van God is vervuld door Christus, dan gaat het over de 10 geboden, maar de woorden van God zijn niet afgeschaft. Het is niet zo dat wij maar kunnen zondigen en de Heer Jezus die doet daar zijn bloed overheen. Zonder belijdenis is er absoluut geen vergeving. En dat komt hier terug in het woord van God. Maar dat lezen we ook natuurlijk in 1 Johannes 1. Dat we onze zonden moeten belijden. Erkennen dat wij fout zitten ten opzichte van een heilig God. Ten opzichte van onze hemelse Vader. Ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Daar is geen verandering in. Alleen vroeger was er geen genade in die zin. Dan ging het over de eeuwigheid. Wij leven onder de genade. En ook als kind van God, als je gekocht en betaald bent door het bloed van het lam, dan val je niet direct buiten de genade. Maar er komt wel, als het ware, een wolk tussen God en jou. Er komt iets tussen de Heilige Geest en jou in. En dan mis je die zegen. En dan kan de vijand, die krijgt ruimte in je leven. Dus Salomo zegt, omdat ze tegen u gezondigd hebben. En op grond van de wet, denk maar Deuteronomium 30 onder andere, dan is dat natuurlijk helder voor dat volk. Maar, zegt Salomo, omdat ze tegen u gezondigd hebben en zij zich bekeren. Dus ook toen was er al een oplossing. Wat is dat? De bekering, de omkering. En wij denken vaak bij de bekering aan die eerste bekering, dat we met onze rug naar de Heer stonden, dat we de Heer ontmoet hebben, de Heer gezocht hebben, de Heer ontvangen hebben, hoe het ook allemaal gegaan is in uw leven. Maar, dan zegt Salomo, en zij zich bekeren, uw naam belijden. De naam van de Heer, de naam van Christus, vroeger was de naam van Yahweh, maar wij belijden de naam van de Heer Jezus. En voor uw aangezicht bidden, in dit huis zullen bidden en smeken. Nou, dat huis, dat tempel, dit gebouw, dat kan een zegen zijn als we met elkaar zijn, broeders, zusters, maar dat is niet per se natuurlijk nodig. Wij, de gemeente van God, de wedergeboren kinderen van God, zijn nu het huis van God. Ook ons persoonlijk lichaam is een tempel geworden van de levende God. Nou, als vroeger in die tempel alles moest gebeuren naar het voorschrift van de Heer, zo moet dat ook in ons leven gebeuren naar het voorschrift van de Heer. En wij hebben niet die 623 verboden natuurlijk van het Oude Testament, wij hebben een nieuwe wet, de wet van Christus. Maar die wet van Christus die luistert veel nauwer als die wetten vroeger. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. Dus Salomo die gaat bidden en pleiten voor het volk. En dan zegt hij, als zij zich bekeren, uw naam belijden voor uw aangezicht in het huis, zullen bidden en smeken. Dus het is geen goedkoop gebedje geweest, zullen bidden en smeken. En voor ons dat denk ik ook wel een voorbeeld. Als je Nehemia ziet, dan informeert hij bij zijn broeders naar de toestand van Jeruzalem. En dan zijn de muren verwoest. En we weten dat de Heer Nehemia ervoor gebruikt heeft om die muren te herstellen. dan is hij dagen, is hij aan het vasten, bidden dagenlang, en bedrijft hij rouw. Zo erg vindt hij dat. En ik weet niet hoe het met ons hart is, of ons hart alleen besneden is, dat wij er nog een beetje eelt op hebben zitten, maar je ziet dat die mensen, die raakt dat. De stad van God. Want hier in die tempel staat ook natuurlijk in Jeruzalem. God had Jeruzalem uitverkoren, daar wilde hij wonen. De stad van de levende God, en dan zal de Heer Jezus natuurlijk straks ook weer terugkomen. En dan zegt hij, luistert u dan Heren, luistert u dan uit de hemel. De Heer was nog niet neergedaald als het ware, hoewel Jezus ons ook leert om te bidden tot de Vader in de hemel. Luistert dan uit de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël. En breng hen terug naar het land dat u hun en hun vader gegeven hebt. Dus ook hier al, in dit gebed, hij komt er ook later nog een keer op terug. Door de vijand verslagen betekent ook dat ze waren uit hun land in de ballingschap en de diaspora gaan daar al. Maar ook natuurlijk van de plek waar de Heere wil wonen. Vers 26, dan komt het volgende gebed. 26 en 27. Dat is de derde. Als de hemel gesloten is en er geen komt. En dan heb je de reden simpel. Omdat ze tegen u gezondigd hebben. En zij op deze plaats bidden. Uw naam belijden. Zich van de zonde bekeren. Omdat u hen vernederde. Dus dat is weer hetzelfde. Wat een ander onderdeel van het leven. Wat Salomo aansnijdt. Nou, als de hemel gesloten is. Het volk in Egypte. Die hadden de Nijl. Die hadden eigenlijk altijd water. Maar in Israël waren ze afhankelijk van de regen die God gaf. En dat is wat de Heer vaak ook doet. Hij maakt ons afhankelijk van Hem. He, zoals die rank in de wijnstok. Nou broeders en zussen, als de hemel gesloten is bij u, of in uw hart, of in de gemeente, en ik denk dat we dat allemaal kennen, ik denk dat we ook moeten erkennen dat wij wel eens andere tijden gehad hebben, tijden van verkwikking, tijden van herleving. We hebben meegemaakt dat er elke week mensen tot geloof kwamen en dat is opgedroogd. Ook wij hebben, en daarom moeten wij ons ook bekeren tot de Heer en zeggen, Heere, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met mij? Wat is er aan de hand met onze gemeente? Want de Heere, de hemel kan gesloten. We hebben dat ook, misschien dat we het allemaal kennen. Als je gaat bidden, dan is de hemel lijkt wel van koper, hoor ik wel eens. Maar het is de bedoeling, als wij gaan bidden, dat we onmiddellijk voor Gods aangezicht zijn. Als wij in Christus zijn, als er in ons geen zonde is, geen ongerechtigheid is, dan is de hemel open. En dan horen wij te wandelen, dan mogen wij wandelen, in de gemeenschap met Hem, in de directe gemeenschap met Hem, en dan hoeven we niet eerst een kwartier te bidden om daar doorheen te komen, maar soms, dan maak je dat ook wel eens mee, dat je met elkaar gaat bidden, en dan merk je, soms broeders zitten helemaal vol. Oh, de drukte van de wereld. En de problemen zo en de problemen zo. En dan moet dat als het ware eerst opgeruimd worden. Dan moet er eerst ruimte komen voor God. En dan moet je elkaar ook wel eens helpen om daar doorheen te bidden. Zodat de Heer weer in het midden kan zijn. En naar onze gebeden kan luisteren. Dus, als de hemel gesloten is. Als er geen regen komt. In onze taal, als er geen zegen is. Misschien zijn er boeren onder ons. Die hebben daar praktisch ook mee te maken. We hebben allemaal een tuin misschien. Maar het gaat nu even over het geestelijke. Lieve broeders, zusters. Als de hemel gesloten is. Er is geen regen. Er is geen zegen. Dan heeft dat te maken dat wij de Heer ergens bedroefd hebben. En dan staat hier ook. Omdat u hen vernederde. Ja, dan worden ze vernederd. Als er geen regen is. Is een teken dat de Heer dat terughoudt. We lezen van dat straks als de Heer Jezus terugkomt van het vrederijk, het duizendjarig rijk, dan moeten de volken die moeten opstaan naar het loofhuttenfeest. Ja, staat recht. Dat moet gebeuren. En als ze dan weigeren om te gaan, dan zul je zien, zegt de Heer, de ene akker valt regen op en de andere niet. Dus de Heer gaat ze als het ware tuchtigen door die regen tegen te houden. Heel belangrijk, als de hemel open is, dat we onder die zegen zijn van de Heer. Dus als die regen er niet is, dan worden wij vernederd. Maar niet alleen wij, eigenlijk ook door God van Israël. In onze tijd, de Heer Jezus Christus, de God van de gemeente. Als de gemeente niet functioneert, dan leidt zijn naam schade. Hij is het hoofd van de gemeente. En als we dan beseffen, lieve broeders, dat wij dienaars zijn van Hem. Laten we dat Laten we ons dan ook er ook van bekeren en zeggen, Heere, waarom is de hemel gesloten? Heere, waarom is er zo weinig zegen? Er was van de week bij ons in een gezin, een meisje van, die is 15 denk, en die werd door de Heer overtuigd van zonde, en ze heeft zich bekeerd, en dan ben je blij toch? Maar dat hebben we nodig. Dat hebben die mensen nodig, dat hebben wij ook nodig. En Salomo zegt niet dat ze een heleboel moeten gaan werken in de Israëlieten. Hij zegt niet dat ze moeten gaan vergaderen. Hij heeft nergens dat advies. En ze moeten zich bekeren. Ze moeten hun zonde belijden. En dan zegt hij, als ze dat doen, opnieuw pleit Salomo voor dat volk, luistert u dan in de hemel en vergeef de zonde van uw dienaren, van uw volk Israël. Want u leert hun de goede weg. Ziet het, als de Heer ons tuchtigt, dat kan ook fysiek zijn. En ik heb er ook wat van meegemaakt, gelukkig ben ik geen bastaard, dus dan maak je er ook iets van mee. Als de Heer ons tuchtigt, dan doet hij dat voor ons heil. Hebreeën 12 spreekt erover. Want u leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan. Als wij op de verkeerde weg zijn, dan komt de Heer ons tegen. Prijs de Heer. Dan laat hij ons niet gaan. Hij staat het niet toe dat wij volharden in onze verkeerde weg. Maar hij komt ons tegen. En ik zeg wel dat als we die boze tegen hebben, dat kan lastig zijn, maar dat is niet zo erg. Maar als je de Heer tegenkrijgt, dan kom je natuurlijk niet verder. Denk wel alleen maar aan het feit dat Jacobus en Petrus er ook spreken dat de Heer de hoogmoedige wederstaat. Dan komen we niet verder. Leert ons de goede weg waarop we moeten gaan en geef regen op uw land, dat u aan uw volk als erfelijk bezit gegeven hebt. Dus met andere woorden, Heer, als er bekering is, belijdenis van zonde, geef dan die regen. Het vierde gebed. Vanaf vers 28, als er honger in het land is, weer een teken dat er iets mis is, want de Heer belooft dat we niet tekort zullen komen, dat we geen gebrek zullen hebben. Maar als er honger is in het land, het wordt steeds erger als er pest is, korenbrand, meel, veldspringhanen, zwermspringhanen, ze komen als een vijand en benauwen het land met zijn steden, als er welke plaag of welke ziekte dan ook komt. Elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel uw volk Israël. Als een ieder zijn plagen, zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt. Heere, luister dan. Alsjeblieft. We zien dat ook bij Daniel bijvoorbeeld. Zegt, Heere, neig uw oor en hoor. En Peter zegt dat ook, dat zijn ogen zijn op de rechtvaardigen, hun oor op hun gebed. Zo kijkt de Heere naar ons. Maar als wij niet recht wandelen, dan moet dat recht gemaakt worden. Luister dan, Heere, vanuit de hemel de vaste woonplaats, vergeef en geef ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent. Daar heeft hij al meer over gesproken, ook over in de inleidingen, vers 14. Die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. En denk dan ook maar aan 2 Kronieken 16, vers 9, die wij zo graag aanhalen. De ogen van de Heer gaan over de ganse adem krachtig bij te staan. Hun weer hart volkomen naar u uit. Nou, prijs de Heer. Maar gaat ons hart volkomen naar hem uit? Of gaat ons hart uit naar een stukje eigen eer, of waardering, of erkenning, of succes, of in de wereld, of aanzien? Is ons hart nog verdeeld? Als ons hart nog verdeeld is, broeders, zusters, als wij een mooie gemeente willen hebben voor onszelf, om daar eer mee in te leggen, wat dan ook. Als ons hart verdeeld is, kan God ons niet zegenen. Heel ons hart moet daar hem uitgaan. Hij moet de eerste plaats hebben in ons leven. Opdat zij u vrezen, 31, opdat zij u vrezen in uw wegen gaan, al de dagen dat ze leven op de grond die uw vader gegeven hebt. Ze vrezen de Heer, het begin van de wijsheid. We gaan naar het vijfde gebed. Het is eigenlijk maar een gebed waar je 5 minuten kunt lezen. Maar er staat zoveel in. 32. Zelfs ook 32 en 33. Dat is het vijfde gebed. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft. die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw grote naam. Nou, je mag aan deze tijd denken aan de asielzoekers die in ons land zijn. En misschien vinden we het allemaal wel lastig en vinden we het allemaal wel moeilijk. Maar het zijn wel vreemdelingen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. En het is goed om ze onderdak te geven. Het is ook niet goed om boeven onderdak te geven. Om alle dingen maar op. Maar ze hebben allemaal een ziel. En ik geloof dat dit gebed, dan loop ik een beetje vooruit, vooral verhoord zal worden. Psalm 22 spreekt er ook over. Ook weer in dat duizendjarig vrederijk. Dat al die volken zullen opgaan naar Jeruzalem. Ze zullen het aangezicht van de Heere zoeken. En ze zullen hun knieën buigen voor koning Jezus. Maar ook in deze tijd, broeders en zussen, ik weet niet wat er in uw hart is. Maar het is wat me erg geraakt heeft. Er wordt wel eens gezegd, je hoeft niet te bidden voor de ongelovigen, want de Heer Jezus die bad ook voor zijn eigen discipelen. Maar Salomo die bad over de vreemdeling. Hoeveel te meer zullen wij dat ook doen. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft. En ik denk dan even niet alleen aan mensen uit een ander land, maar ik denk aan alle goddelozen, alle die zonder God leven, alle die niet wederom geboren zijn, alle die op weg zijn naar een eeuwig, uiteindelijk naar de hel, naar een plaats van pijn en broeiing. Die vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt, omwille van uw grote namen, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm, wanneer ze komen naar dit huis hun gebed richten. Denk maar aan die man met Filippus, die kamerling hè, van Candace, die Ethiopiër, die minister van Financiën uit Ethiopië. Nou, denk daaraan. Die kwam hier en die heeft de Heer Jezus gevonden. Filippus heeft hem gedoopt. Denk van uw sterke hand in uw uitgestrekte arm. Spreek altijd van de kracht van God wanneer ze komen naar dit huis hun gebed richten. Nou, wanneer mensen in onze gemeente komen. Mensen die de Heer niet kennen. Goddeloze mensen. Of vreemdelingen. Of wat het ook zijn mag. Dat we hen welkom heten in het huis van God. Dat we niet scheef aan zitten te kijken. Luistert u dan vanuit de hemel. Hij blijft dat herhalen, die Salomo. Luistert u dan vanuit de hemel. Dan Heer, in die situatie als vreemdelingen komen, luister dan vanuit de hemel, vanuit uw vaste woonplaats en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Met andere woorden, die vreemdeling moet ook roepen, die vreemdeling moet ook bidden. Daarom mogen wij ook bidden dat mensen gaan roepen. Ja, dat ze de Heer gaan zoeken. Dat de Heer dat wil trekken en bewerken natuurlijk, maar ze moeten uiteindelijk roepen, ze moeten uiteindelijk hun hart openen, ze moeten uiteindelijk tot God bidden. Wij kunnen natuurlijk voorbeden doen, maar uiteindelijk moeten ze er als het ware zelf ook meekomen. En dan zegt Salomo, opdat alle volken van de aarde Heer uw naam kennen en u vrezen. Zoals de Heer ook zegt tegen de Heer, Jezus is voor mij te gering, dat je alleen zou sterven voor het volk Israël. Maar daarom geef ik ook de heidenvolk en van de Heer Jezus. Hij zegt ook tegen de Heer Jezus, vraag mij en ik zal u geven. Volken tot uw erfdeel, naar het einde der aarde, tot uw bezit, daar zie je Gods hart. Daar zie je Gods verlangen. Die niet wilde sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En dan zal de naam van de Heer groot gemaakt worden. Dan zullen ze over hem spreken. Dan zal dat uitgaan over de hele wereld. Dat is natuurlijk ook gebeurd vanaf Pinksteren. Dat die bekeerde Joden, die zijn natuurlijk volk Israël is altijd, de Joden zijn altijd een volk wat trekkelijk is geweest. Maar ook omdat er vervolging kwam, moesten ze gaan, de Heer heeft ze verstrooid. Zodat al die volken zouden horen van hem, van die grote God van Israël, die ook onze God wil zijn in Christus. Wanneer uw volk uittrekt te strijden tegen zijn vijand op de weg waarheen. Als wij gaan evangeliseren bijvoorbeeld, lieve broeders en zusters, dan hebben we ook alleen maar die vijand te overwinnen. Toch? Dan ontmoet je mensen die zijn door de vorst van de duisternis geslagen met blindheid. Die zitten in de taal. Dat is onze vijand, achter die mensen. En die vijand moet verslagen worden. En als we dan uittrekken te strijden, Heer, wilt u dan op de weg waarheen u een zender ze bidden tot u in de richting van deze stad? Dat hoeven wij niet meer te doen, maar mogen met onze hemelse vader spreken die u verkozen hebt van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Heer, luister dan dus, verhoor de gebeden. Lieve broeders, zusters, als de Heer ons schenkt dat we weer echt leren bidden, dan is geen ding onmogelijk. Denken we daar wel eens over na? Bij God zijn alle dingen mogelijk, maar Jezus zegt dat ook bij ons alle dingen mogelijk zijn als wij geloven. Als we echt leren bidden, zoals Salomo, want Salomo's gebed werd verhoord. Als wij zo leren bidden dat onze gebeden verhoord worden. En als de Heer, dat je dan weet dat de Heer ook nog kan doen boven onze bidden en denken. Dan zal er nog wat gaan gebeuren, of niet? Ik weet niet wat jullie allemaal bidden natuurlijk. Maar als ik zie wat ik bid, en de Heer gaat dat verhoren, allemaal verhoren, en hij belooft dat in zijn woord, zo zeker, zo vast, bevestiging, ja, dan zal er herstel zijn, dan zullen er wonderen gebeuren, dan zal het niet een beetje gaan regenen, dan zal er een stortregen komen. En dan zal het de zegen neerdalen, ook over de mensen rondom ons heen. Luistert u dan vanuit de hemel naar uw gebed, naar uw smeekbeden en verschaf hun recht. Hij wordt als het ware, Salomo wordt een klein beetje vrijer in zijn gebed. Hij is begonnen als dienaar, we moeten smeken, we moeten beleiden, dat is allemaal waar en dat houdt hij ook vast. Maar hier gaat hij verder. En dan zegt hij, verschaf hun recht. Dus met andere woorden, als wij in gebed bidden naar de wil van de Heer. En we zijn kinderen van de levende God, ons leven met God in orde, dan hebben wij als het ware ook recht op te verhoren op grond van het woord van God, nooit op onze prestaties. Maar recht op de belofte van de Heer. En dat zal je ook doen. Zo mag de Heer dat ook behandelen, dat doet hij ook. En dan zegt hij in vers 36, wanneer zij tegen u hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt. En ik denk dat we dat allemaal moeten erkennen. Hoewel. Hoewel de Bijbel een situatie beschrijft dat wij niet zondigen. Er is wat. Die in hem blijft, die zondigt niet. Voor het volk Israël was het onmogelijk. Onmogelijk is waar om niet te zondigen. Hoewel de Heer ook spreekt van rechtvaardig. Denk maar aan Zacharias en Elisabeth. Die waren rechtvaardig. Onberispelijk. Maar ik had van de week een jong echtpaar bij me. En toen ging het over 2 Korinthe 5 vers 17. Die zei, wie in Christus een nieuwe schepping. Die zei, ja, wij zijn nou eigenlijk de voorwaarden. Maar die kwam er niet helemaal uit. En toen heb ik dit simpele voorbeeld. Dit potje stond bij mij, een suikerklontje potje. En toen heb ik er één uitgehaald. En ik zei, dit klontje, dat komt uit die pot. En als dat klontje in die pot zit, in Christus, dan gaat dat potje mee, dan gaat de suikerklont mee met het potje, dan gaat de suikerklont mee met Jezus als het ware. Het is een heel simpel voorbeeld. En als die suikerklont in die pot blijft, dan heeft hij ook bescherming. Als je daaruit komt, want zo'n klont is bijvoorbeeld heel gevoelig voor water, dat weten we, dan is de bescherming weg. En dat klontje, daar ligt er niet alleen in, dat is ook een beeld van de gemeente, want daar liggen er een aantal in. En deze klontjes zijn nogal scherp. Dat heb je in de gemeente ook wel eens, of niet? Dat aan elkaar geslepen moet worden, of maken jullie dat nooit mee? Ik wel hoor. Dat wordt aan elkaar geslepen. Maar in Christus is het veilig. Jezus zegt, die in hem blijft, die zondigt niet. Dus in zijn woord en in zijn liefde. Het is een geweldige, rijke belofte in het Nieuwe Testament. En als wij in de Heer Jezus zijn, Johannes 15 spreekt er ook over, dan mogen we ook vragen wat we willen en dan zal hij het doen. Dus alles staat of valt met de geloven of dat hij in Jezus is. Maar we hebben natuurlijk ook vlees, dat voelen we allemaal. Als we dat vlees laten regeren, lieve broeders en zusters, dan komt er geen zegen, dan komt er geen regen, dan zijn wij vergelijkbaar met het volk Israël. Verschaf hun recht. Is er misschien mensen die niet zondigen? Ja, in Christus zondigen we niet. En daarbuiten wel natuurlijk. Zonder mij kunt je niets doen. Als u toornig op hen bent en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen genomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar een land, ver weg of dichtbij. Hè? Nou, we hebben dat allemaal gezien natuurlijk, ook denk maar aan de tijd van Daniel, van Ezra, En dat het volk dan weer terugkomt, Jeremia, omdat de Heer beloofd had, en Jeremia 70 jaar zal de tijd duren. En als er dan iemand gaat bidden, dan komen ze terug. En Daniel was die man die ging bidden en ze kwamen ook terug. Het is altijd, de Heer verstoot nooit voor eeuwig. Hij heeft ook zijn volk Israël niet verstoten, zegt Paulus in Romeinen 11. Hij zal ook met het volk Israël tot zijn rechten tot zijn doel komen. Straks de gemeente weggeraapt is, dan gaat hij verder met het volk. En uiteindelijk wat er van overschiet, dat zal natuurlijk tot bekering komen. Maar ze moeten nog wel heel veel meemaken. Dus gevangen genomen, weggevoerd. Moet je er even over denken, die jonge jongens zoals Daniel, die was nog heel jong, waarschijnlijk in de jaren 15 of 16 of 17, weggevoerd naar een heel vreemd land. Ik weet nog dat ik als manneke van 15 of zo ongeveer, ik had een huidziekte en ik lag daar in het ziekenhuis met een nonnen vroeger in een bos. Ze wilden dus ook nog morgens de eucharistie gaan bevestigen. Daar zetten ze op je ding. Nee, dat wil ik niet. Ik ben protestant. Hè? Dan moet je daar ook nog. Maar je voelt je best wel alleen als manneke. Maar we zijn in een ver land. Daar moeten we allemaal niet gering over denken. Verdreven van huis en haard. Van je familie. Vaak. Wij lezen daar soms zo makkelijk overheen. Maar dat is niet makkelijk geweest voor de Joden. Maar als ze in de land waarheen ze als gevangenen worden weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren. Dit is telkens bekeren, zonder belijden, tot u smeken, bidden, in het land van hun gevangenschap, door te zeggen, wij hebben gezondigd. En daar heb je natuurlijk ook het gebed waar Daniel over spreekt en Nehemia over spreekt, waar wij al vaker behandeld hebben, ook in het pastoraat. Wij hebben gezondigd, dus niet alleen ik, maar ook wij als volk, wij als familie, wij als gemeente, wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen en wij hebben goddeloos gehandeld. En als ze zich in het land van hun gevangenschap, waarin zij als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart, dus niet met de mond, maar met heel hun hart, beseffen dat je echt gezondigd hebt tegenover de Heer, tegenover een heilig God. Met heel hun hart en ziel, en tot u bidden in de richting van uw land. Daniel deed dat, hè? Met vensters geopend in de richting van Jeruzalem. 3 keer per dag bad hij daar. En van de stad die u verkozen hebt, van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luistert u dan vanuit de hemel. Daar heb je het weer, de vaste woonplaats. En vergeef uw volk. Dus die vergeving komt telkens terug in het gebed van Salomo. En nu dan, mijn God, laat het over uw ogen open zijn, uw oren opmerkzaam. Voor deze plaats en op dit gebed. En Heere, trek op. Kom hier wonen. Ik vertel het even heel kort, we moeten denken aan de tijd. En wijs het gebed van uw gezalfde niet af. En toen Salomo geëindigd, hoofdstuk 7, geëindigd had dit gebed, de midden kwam vuur uit de hemel, verteerde het brandhof. En de priesters konden in het huis van de Heere niet blijven staan, vanwege de heerlijkheid van God. En dan ontmoet de Heer opnieuw Salomo, en dan gaat hij ook beloven. Als het volk dit doet, in vers 14, wat is daar? Hij zegt, dan zal ik horen. En dan zullen mijn ogen open zijn. En mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. En lieve broeders en zussen, dat geldt ook voor ons. Ik heb het woord uit Petrus geciteerd. Dat ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen. En uw oren op hun gebed. En ik vraag me af, in alle eerlijkheid, of wij wel voldoende gebruik maken van deze geweldige positie die wij ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Of dat wij ons door de vijand laten te neerdrukken, in een hoekje zetten, misschien bezig zijn om elkaar de maat te nemen en dat we te weinig onze knieën buigen en ons verontmoedigen voor de Heer. Laten we bidden. Heer, ik wil bidden dat u ook ons wilt vergeven voor elke zonde waarvan we ons bewust zijn of misschien ook niet. En Vader, ook wij willen ons vernederen onder uw machtige hand. Want Heer, we moeten belijden dat ons leven en onze gemeentes niet groeien en bloeien, Heer, hè, zoals het kan, zoals u het bedoeld hebt. En Vader, daar lijden we onder, maar uw naam leidt er ook onder. Vader, wij verlangen om tot zegen te zijn, voor u, maar ook voor elkaar, voor elke broeder, voor elke zuster, Heer, ook voor elke vreemdeling. Vader, wij verlangen dat uw huis van gebed, waar de Heer Jezus over spreekt, die tempel, er moest een huis van gebed zijn. En Heer, nou zijn wij uw huis als gemeente. En de Heer, ons lichaam is een tempel van uw Heilige Geest. En Vader, als Paulus ons dan leert dat hij bidt nacht en dag, en dat wij voortdurend moeten bidden, Vader, dan willen we dat belijden voor u als zonde, dat wij dat niet doen. En ik moet ook eerlijk zeggen, Heer, wij kunnen dat niet zonder de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. Maar u zegt, Heer, dat wij niet weten wat we moeten bidden naar behoren, maar dat uw Heilige Geest onze hulp komt. En Vader, als u ons dan in deze tijd aanziet, door het bloed van Jezus Christus, als u ons dan aanziet in en door het offer van het Lam van God, als u ons dan aanziet, Vader, als uw kinderen, als nieuwtestamentische kinderen van u, Heer, als we hebben mogen opwassen naar zoon en dochter, Heer, hoeveel te meer zult u luisteren naar ons. Heer, wij aanbidden u en we prijzen uw wonderbare naam. Vader, ik wil u danken voor uw woord, ik wil u danken voor de Heilige Geest, dat u het zal toepassen aan ons harten. Heer, het waren misschien een beetje veel woorden, maar wilt u helpen dat ze diep zullen doordringen in ons hart, ze scheiding zullen maken tussen ziel en geest, gerichte merg, gedachten en overlegingen van het hart. Heer Jezus, als we straks voor de rechterstoel komen, dan zullen we verantwoording moeten afleggen voor u. En dan staan we alleen. Maar wij ook hoop, Heer, als we bij u komen, dat we allemaal een schare zullen meebrengen die tot geloof gekomen zijn. Ik bid, Heer, dat we niet met lege handen zullen komen. Vader, ik wil bidden tegen elke geest van verwarring. Heer, Paulus leert het ons ook dat we moeten bidden tegen wargeesten en slechte mensen. Vader, we willen bidden dat u ons wilt verlossen van elke vijand. We willen bidden, Heer Jezus Christus, in uw machtige wonderbare naam. U bent onze Heer. U bent onze God, u bent onze Koning en Vader. Verheerlijk uw naam en verheerlijk de naam van Jezus ook in deze tijd. Ja, Heer, dat er over gesproken zal worden, dat God is daar in het midden. De God van Israël, de God van Abraham, Jacob en Isaac, maar ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in Christus onze Vader is, die openbaart zich daar. Daar kun je hem ontmoeten, daar kun je hem leren kennen. Vader, ik bid dat al onze huizen vol van vrede, vol van shalom zullen zijn, waar mensen terecht kunnen, mensen die zoekend zijn, zielen die u nodig hebben. Heer, ik aanbid u en ik prijs uw wonderbare naam. En we zien uit, Heer, wat u gaat doen. Vader Salomo heeft vaak gevraagd om u luistert dan naar ons gebed. Ja, Heer, u hebt het beloofd dat u zult luisteren. En daarom willen we daarop vertrouwen, Heer. En Heer, datgene wat niet openbaar is, wat wij niet zien, wilt u het zelf openbaren of wilt u het rechtzetten in ons leven of in ons midden, hoe dan ook, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Heer, ik wil u danken dat uw woord in ons midden over is gegaan. Heer, ik dank u voor de oproep dat het een huis van gebed zal zijn, niet alleen in het gebouw, maar ook ons leven, ons gezin, ons huwelijk. Heer, ik bid, Heer, dat u ons wel vergeven was van aan de aardig zijn geweest in het bidden, in het op u wachten, het luisteren naar uw woord, het luisteren wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, ik wil u danken dat als wij gehoorzaam zijn,
ja,
dat de gemeente zal groeien. Heer, wat het woord zegt. Heer, wij zijn uw lichaam. Dan worden we nog meer aan elkaar verbonden. Dan worden we nog meer bruikbaar in uw koninkrijk. Heer, ik wil u danken dat u ons oproept. En daarom bid ik dat u alles wat openbaar maakt, wat scheiding maakt tussen u en ons. Heer, dat u dat zal doen. Dat u dat beweegt. Heer, zodat we kunnen opruimen. Afleggen. Bekeren. Alles wat niet uit u is, te verwerken. Om te gaan kiezen om te gaan staan. Staan in de naam van Jezus. Staan op de rots. Op die vaste grond. In de waarheid. Ja, Heer, ik dank u. Dat u ons zegen met deze woorden. U zijn die eer. U gaat voor. Bid nogmaals. Voor degenen die het moeilijk hebben. Dat ze van staan. In de naam van Jezus. Hoog van de hoofd. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. U zijn de Heer. U zijn de verloren. En Heer, een mooie voorbeeld ook voor de kinderen. Dat zuiverplantje. In de God. In Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus. Want wij zijn in hem. Dank u wel. Dat u ons vasthoudt. In Jezus naam.
En Vader, ik wil u met meedenken. Dank u wel, Heer, voor deze krachtige woorden van u. En ons oproep in uw woord, Heer, om oprecht te wandelen met u. En daarom wil ik u ook bidden, Heer, in deze gemeente, Heer, dat alles wat niet uit u is, dat het in de naam van Jezus Christus gebroken zal worden. Heer, wij bidden u, Heer, voor alle pijn, alle moeite, alle zorgen. Heer, wij bidden u ook voor de duisternis, die er ook in sommige dingen is. Heer, dat het verbroken zal worden in de machtige naam van Jezus Christus. Heer, dat uw licht erop zal schijnen. Heer, want waar u bent, daar is licht. Waar u bent, Heer, daar is vergeving, daar is verzoening, daar is reiniging. Heer, en daarom bidden we met elkaar, in één vader, dat u ons met elkaar weer helpt om op Jezus Christus gericht te zijn. Gefundeerd en vast te staan op de rots die nimmer wankelt. Heer, want tot wie zullen we anders toe gaan dan tot u, Heer? U bent de verlosser. U bent degene die het antwoord weet op onze vragen. U bent degene, Heer, die de oplossing weet voor problemen. Heer, en daarom willen we eenparig binnen één maand. En dat dingen die niet recht zijn tussen elkaar, dat het uitgesproken zal worden, Heer, en dat er niet langer over elkaar gepraat zal worden, maar met elkaar. Vader, we bidden u daarom zo echt, Heer, dat we met uw geest, echt, en ieder van ons komt er ook elkaar in ons binnenste. Heer, zodat we echt met elkaar weer eenparig, met één verlangen, met één doel kunnen leven, tot de verheerlijking en eer, maar uw machtige naam. Heer, we zien uit wat u verder gaat doen. We willen ons met elkaar verontmoedigen voor uw aangezicht. In de wetenschap dat u een heilig God bent. Die de zonde niet door de vingers kan zien.
Ja.
Heer, maar die van ons verlangt. Om in ootmoed ons te buigen. En u te aanbidden. Heer, want u bent almachtig. U bent heilig. Heer, we zongen het met elkaar. En ik bid weer dat we als gemeente opnieuw een getuigenis zullen zijn. Heer, dat we opnieuw weer gaan stralen met elkaar. Heer, dat we opnieuw elkaar zullen zien. Zoals u ons van ons verlangen voor elkaar zien. Heer, dat we opnieuw in het licht komen. Dat we niet in het duisternis blijven, dat we niet in de schaduw blijven wandelen. Heer, maar dat we komen tot het volle licht. Heer, want u zegt in uw woord, in de Johannesbrief, als wij in het licht wandelen, zoals u in het licht bent, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Zoon ons van alle zonden. Heer, dat wil ik echt bidden voor de gemeente. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Misschien mag ik een woord met jullie delen uit Matthäus 18. Komt in mijn gedachten. Ik denk dat het enige plaats is waar de Heer Jezus spreekt over de gemeente. Omdat hij toen nog niet geboren was natuurlijk, die kwam pas met Pinksteren. Maar er spreekt de Heer Jezus in vers 15, dat staat bij mij boven de kerkelijke tucht. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe. Wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Dus je moet er inderdaad niet over gaan praten, ook niet met anderen, en dat vinden wij soms lastig. Maar dit is het woord van God. Wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee. Omdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Dan wordt het openbaar, want dan moet de gemeente beschermd worden. Maar als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. En dan komt het woord van de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, dus als het in het licht gebracht wordt, en gebonden wordt ook in de gemeente, dan zal het in de hemel gebonden zijn. Dan komt de hemel als het ware mee, en alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Dus we doen het vaak in ten opzichte van de vijand, ten opzichte van de boze, van Satan. Maar die wordt inderdaad ook gebonden als er geen duisternis meer is, als er geen ongerechtigheid meer is. Als alles rechtgezet wordt, dan heeft hij geen grip meer. Verder zeg ik u als twee van u op aarde iets, wat het dan ook is, eenstemmig verlangen. En lieve broeders en zussen, wat is dat moeilijk voor ons? Om eenparig te worden. Probeer maar eens één broeder of één zuster, om een man of je vrouw te vinden, om echt eenparig te worden. Eenstemmig, dat je hetzelfde verlangen in je hart hebt. Maar laten we daar naar zoeken. Dan zal het hun ten deel vallen, dat is wat, dat is een belofte. Dat is ongelimiteerd. Maar de voorwaarde is die eenheid, in Christus natuurlijk. Want wat twee of drie bijeen zijn op mijn naam, dan ben ik in hun midden. God kan hele grote dingen doen.